Dames en heren, goedemiddag. Mag ik u namens de Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst van harte welkom heten op deze speciale middag. De Kitty Kotti Lecture, moet ik zeggen, 2015. Mijn naam is Harlo Brammerlo en ik zal u samen natuurlijk met alle belangrijke sprekers door de middag heen loodsen. Ik vraag uw aandacht voor de mobiele telefoons. Voor zover dat nog niet gebeurd is, dat u even uw mobiele telefoon op stil zet. Een bericht van afmelding geldt voor de voorzitter van de stichting GVGT, de heer Kenneth Robinson, die vanwege werkzaamheden helaas niet aanwezig kan zijn. Kitty Kotti, 152 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. En in Rotterdam zijn we al een aantal dagen bezig, na maanden voorbereidingen, met activiteiten. Gisteren hadden we een boekpresentatie in Donner en vandaag de Kitty Kotti Lecture. Dames en heren, ik mag wethouder Ronald Snijder uitnodigen het woord tot u te richten.
Goedemiddag, good afternoon. Welcome to the Burgerzaal, which is the main hall of the Rotterdam City Hall. Welcome to the Kitty Kotti Lecture. This is a good place to start the days of commemoration with the Kitty Kotti Lecture. Here in the main hall, because this hall belongs to all of us, to all people of Rotterdam. It is a place that tells us that all people of Rotterdam form one single community, that there are no first-rate or second-rate citizens, that each and everyone fully participates in society. This is also a place that expresses that all people of Rotterdam are a part of one community and share the same history. A history with both glorious events and dark chapters. It is this history that has united us, for it is our history. A history with repression and pain, with sadness and shame. But it still is our history. It is a good thing to reflect on that history at regular intervals, on days such as these, since it is that history that teaches us which route to take in our time. The route of equality, of freedom, and of brotherhood. Ladies and gentlemen, Kitty Kotti means the chains have been broken, free from slavery. That was and will remain our common aim. A world without slavery, without people exploiting other people, a world of free people. United, we learn from our history, which means building our future together. Thank you.
U hebt het gehoord. De speech was in het Engels, omdat wij als keynote speaker, de heer Ali Moussa Iye, hebben hem willen laten meegenieten van de bijdragers. Maar wij zullen waar nodig gewoon Nederlands spreken. Dames en heren, ik vraag u allen om op te staan voor het houden van 2 minuten stilte. Voor allen die ons zijn voorgegaan bij de slavernij. Ik dank u. Thank you. Thans vraag ik uw aandacht voor de heer Alex van Stipiriaan. Alex is hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en decennia lang actief in Rotterdam, maar ook daarbuiten als het om de Caribische geschiedenis gaat. Maar natuurlijk de prominente plaats die de slavernij in de Caribische geschiedenis inneemt. Dames en heren, uw aandacht voor Alex van Stiprian.
Goedemiddag, dames en heren. Ik ga het wel in het Nederlands doen, maar ik heb van tevoren tegen meneer Moussa gezegd wat ik ga vertellen. Dus het worden geen verrassingen voor hem. Want ik stel heel graag dokter Ali Moussaieh aan u voor. Ali Moussaieh is dokter in de politieke wetenschappen en werkt sinds 1997 voor UNESCO in Parijs. UNESCO, u kent de term allemaal, maar als ik u één voor één zou vragen, kunt u mij zeggen waar de afkorting van is? Dan zijn er misschien wat aarzelingen. Nou, er wordt druk geoefend, heel goed. Ik zal u helpen. Het is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dus de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. UNESCO is ook de organisatie die zich bezighoudt met het veiligstellen van cultureel erfgoed. En dat noemen we dan in de meeste gevallen werelderfgoed. Bij ons, zoals u zich allemaal bewust zult zijn, is dat iets zeer urgents en zeer actueel. Nu op dit moment de overheid moet gaan beslissen of ze het Sinterklaasfeest moet gaan voordragen voor de werelderfgoedlijst, inclusief de uitermate en terecht, mijns inziens, omstreden Zwarte Piet. Dat gaat dan weliswaar niet naar de afdeling van meneer Moussa, maar de omstreden achtergrond, de omstreden geschiedenis van Zwarte Piet heeft weer wel heel veel met zijn afdeling te maken. Dr. Moussa is namelijk hoofd van de sector geschiedenis en herinnering ten dienste van de dialoog. Geschiedenis, hedendaagse erfenissen zou je kunnen zeggen daarvan en hoe dat te gebruiken in een wereldomspannende dialoog. En daarbinnen is hij onder veel meer verantwoordelijk voor het zogenaamde Slave Route Project, het slavenroute project. Dat is, u kent het vast wel, het grootschalige project dat de stilte over het slavernijverleden in de wereld moet doorbreken. En dat vooral door middel van educatie en door middel van onderzoek. Dr. Moussa doet zelf ook nog wetenschappelijk onderzoek en ik denk dat het toch goed is om daar ook nog even bij stil te staan. En hij doet met name onderzoek naar democratische tradities en het recht bij herdersvolken in wat sinds tijden heet de Hoorn van Afrika. Dus dat zijn Somalië, Djibouti, Ethiopië en Eritrea. Daar doet hij onderzoek naar democratische en juridische tradities en hoe die vernieuwd kunnen worden zodat ze in de 21ste eeuw opnieuw een centrale plek in die samenlevingen kunnen innemen. En hij heeft daar enorm veel over gepubliceerd, ondanks zijn drukte bij de UNESCO. Ik vroeg hem daarnet daar nog naar en toen zei hij, ja, ik lees alleen nog maar in vliegtuigen en in treinen. Maar ondertussen schrijft hij ook nog en publiceert hij dus heel veel. Dus het is een zeer drukke man. En zijn bekendste boek, wat echt zijn doorbraak ook als internationaal wetenschapper was, was het boek Le Verdict de l'Arbre, gepubliceerd in 1992. Het vonnis van de boom. En dat gaat over het rechtssysteem van het Issa-volk dat leeft in die hoorn van Afrika, in Djibouti en Somalië en Ethiopië. Zijn meest recente boek, als u iets recents van hem zou willen lezen, is een paar jaar geleden verschenen. Is ook in het Engels vertaald, dus dat is voor de meesten ook wat makkelijker. En dat is getiteld The Search for the Ugas in the Geer Tradition. Dat is een onderzoek naar de manier waarop datzelfde Issa-volk hun koning, de Ugas, verkoos volgens het orale rechtssysteem dat Geer wordt genoemd. En door de orale traditie van dat systeem te gaan onderzoeken, kon die dat hele democratische verkiezingssysteem van de Issa kon die reconstrueren en op die manier ook weer nieuw leven inblazen in de huidige Issa-samenleving. Dus het is niet alleen antropologisch-historisch onderzoek, maar het is ook heel duidelijk gericht op samenlevingen nu. Kortom, Dr. Moussa is niet alleen stimulerend en sturend in het doen verrichten van specifiek onderzoek, zoals over het slavernijverleden, maar hij is dus zelf ook een zeer gerenommeerd wetenschapper. In de lezing die hij nu voor u zal gaan houden, zal hij beginnen met het een en ander te vertellen over de geschiedenis van slavernij en slavenhandel. Enigszins ook over die van Arabieren, maar hoofdzakelijk die van Europeanen, die in Afrika een substantieel deel van de bevolking daar heeft geroofd in de loop der tijd. En die geschiedenis heeft de basis gevormd voor een manier van denken, of eigenlijk moet ik zeggen voor een manier van niet denken, een manier van zwijgen, een cultuur van stilte, die ertoe leidde dat UNESCO in 1994 van start ging met het Slave Route Project. Zo oud is dat alweer. En 4 jaar later met het educatieve scholenproject Breaking the Silence. Daar gaat hij het ook over hebben. En vervolgens zal hij daar de ontwikkeling van beschrijven. En tenslotte, dat is waar hij naartoe werkt in zijn lezing, zal hij zijn gedachten wijden aan een heel aantal aanbevelingen voor wat wij anno nu in deze samenleving, wereldwijd, maar zeker ook in de Nederlandse samenleving, kunnen doen om in het reine te komen met een geschiedenis die in 2002 door de Verenigde Naties werd gedefinieerd als een misdaad tegen de menselijkheid. De heer Moussa zal vooral op het grote verhaal ingaan en wat minder specifiek op de Nederlandse situatie. Dus om u toch enig gevoel te geven van de manier waarop ook in dit land heel lang gedacht is en vaak zelfs nog tot de dag van vandaag gedacht wordt door meer mensen dan u misschien denkt over de geschiedenis van de slavernij, hoe daarnaar gekeken wordt, wil ik u een citaat voorlezen van een Nederlandse cultuurwetenschapper die ruim 2 generaties na afschaffing van de slavernij daar een uitspraak over deed, hoe je naar die geschiedenis zou moeten kijken. En de betreffende wetenschapper, niet de eerste, de beste, had ook een aantal jaren in Suriname gewoond en had uitgebreid onderzoek gedaan naar Afro-culturen en cultuur in het algemeen in het Caribisch gebied en ook in Suriname. En u moet daarbij bedenken, ik zat dat namelijk zelf ook te bedenken, dat toen hij dat publiceerde, mijn vader al op de middelbare school zat. Die kreeg dus dit soort denken mee. Ik citeer. Trots mag men zijn, behoudens de ieder geboden menselijke bescheidenheid, op wat men zelf gedaan heeft, op wat men tot stand bracht om de gemeenschap vooruit te brengen, eigen geluk en dat der medemensen te bevorderen. En dit aanvaardende zal de Afro-Amerikaan, Afro-Caribier, die nadenkt en de hand in eigen boezem steekt, moeten zeggen: voor mijn land en volk heb ik zo goed als niets gedaan. Wat daar is, is hoe gebrekkig dan ook, gewrocht door blanken. Einde citaat. Ik groeide dus ook op met een vader, een ontzettend fijne man, die de hut van Oom Tom op rijm uit zijn hoofd kon opzeggen en geen idee had dat dit land een eigen slavernijverleden had. Dat is de context waarbinnen het verhaal van dokter Moussa zich afspeelt. Dames en heren, ik vind het een ontzettend grote eer om deze inleiding te mogen houden en nu het woord te geven aan mijn hooggeachte collega dokter Ali Moussa Iye.
Good afternoon, everybody. I would like first to say how much honored and pleased to be here in this beautiful hall to address you today. This is the first time I came in Rotterdam, although I already came to Amsterdam to participate in the Kitty Kotti Festival. Ladies and gentlemen, as we are celebrating the launch of the International Decade for People of African Descent, 2015-2045, allow me first to recall the 3 kinds of denials that Africans and people of African descent had to overcome over the last 4 centuries. The first denial is the denial of their humanity and dignity through the numerous attempts to bestialize them and transform them into the other's design. The second type of denial is the denial of their history and culture. By rejecting them in the wildness of nature, in the world of animals. And the third denial is the denial of their rights and citizenship by all type of racist and discriminatory policies and strategies that we all know. Most of these prejudices against the people of African descent are rooted in this belief, which is still continuing. They believe that they have not created any significant civilization and that they have not made any valuable contribution to the progress of humanity. Every sign of civilization found in Africa was generally attributed to outsiders coming from other regions. The ancient Egypt civilization is not the only case where Africa is denied ownership over their history and heritage. We can speak about the Ethiopian civilization. We can speak on the North African civilization. These prejudices are not only the result of ignorance. They are part of an ideological construction which aims at justifying the slave trade, slavery, colonization, segregation, apartheid since the 16th century. These prejudices were rigorously elaborated by the most eminent thinkers and scientists that Europe and America have produced. Hegel, Victor Hugo, I can mention, but there are too much to mention them here. These prejudices have nourished what is today called the big colonial library. You know, it's these old books, these libraries which offer to the general public millions of writings, images, and illustrations expressing the supremacy of European civilization and the inferiority of black race. In fact, all men of intelligence, intellectual, scientific, religious, and legal resources were used to make acceptable this massive violation of basic value of humanity. These prejudices and their consequences of inequality and discrimination unfortunately have survived the abolition of slavery and the formal end of colonization. They are still vehicled by the media, cinema, television, but also by textbooks and unfortunately by politicians. They continue to influence the way people of African descent are perceived, and they continue to question their capability to master their life. It's such ideology that is the root cause of many hate speeches and crimes, such as the one we recently witnessed that took the life of 9 innocent African-American citizens in a church in Charleston in the USA. These prejudices, these constructed discourses have built a wall of silence around the slave trade and slavery across the world to cover the legacy of slavery and its transition to colonialism and to apartheid. It is indeed an attempt, this silence is indeed an attempt to escape responsibility and reflection on the inhumanity of the predatory economic and socio-political system that shaped our modern world and that continue to serve as a model of development, unfortunately. This silence is not only a reflect of a hidden guiltiness, it is also the expression of even a more intolerable sentiment of indifference towards anonymous victims whose life is considered less valuable. It is instructive to recall that slavery was the only crime against humanity for which The perpetrators and not the victims were financially compensated for the loss of their human properties. This only fact illustrates the ethical and moral disaster on which the modern world was built. It remains indeed very difficult to understand how a tragedy of this scale could be ignored and silenced for so long. Ladies and gentlemen, allow me to recall some facts. Historians estimate that a total of 30 to 40 million Africans were deported from the different regions of Africa and enslaved in Europe, in the Americas, in Asia, in the Indian Ocean, and in the Middle East, in the Caribbean, of course, in the Americas. If we add the number of those who died during the capture, the rebellions, during the walk towards port to the concentration camps, and during the Middle Passage, there were hundreds of millions of lives that were taken from Africa. Hundreds of millions of lives. As an example of the devastation of this continent, whose population seriously declined for at least a fourth century, demographists consider that without the slave trade, the total number of Africans in the end of 19th century should have reached 200 million rather than the estimated 100 million. You can imagine what would have been the population of Africa today without this Maafa, the great catastrophe in Kiswahili. The slave trade and slavery paved the way to a new form of slavery, which still affected millions of people, in particular women and children in different parts of the world. This tragedy is at the foundation of our modern world. Why and how? Through the capital accumulated during the slave trade, which contributed to the industrialization of and enrichment of Europe and America, through the common heritage, which are the main sources of today's artistic and cultural creation, and through the combat, the struggle against slavery, which has profoundly influenced the human rights movement, this history has participated in the emergence of modernity. So, what lesson can society which have practiced such collective crimes draw from this history? What could we expect from a civilization that passed through this kind of inhumanity? How we could appreciate humanistic value that were introduced at the height of the slave trade and slavery, the century of enlightenment, I mean. These are ethical and philosophical questions that are not, in my view, sufficiently asked in the academic and political discourses. Indeed, various explanations are advanced by scholars in order to understand this silence. For instance, some are saying, unlike other tragedies for which the perpetrator could be identified as distinct from the rest of the nation, like, for instance, the Nazism, the slave trade involved a very wide range of public and private players whose participation over several generations was entirely legal. It affected important sectors in the economy life of the countries that benefit from it, including commerce, the shipbuilding, mining, manufacturing, agriculture, banking, and insurance. This diffusion or dilution of responsibility within society has delayed the recognition of the crime. The enshrining of such criminal practices in law, notably through the monstrous Black Code, also facilitated the denial of responsibility. So fulfillment of the duty to remember was also rendered more difficult by the persistence of the serious consequences in the form of racial prejudices, discrimination, from which the descendants of slaves have suffered to the present day. In some countries involved in the slave trade and slavery, there have been also attempts to sidestep the issue by focusing on the abolition laws and the struggle of abolitionists, while neglecting to recall the horror of the system, its legacy, and the furious resistance of the enslaved people themselves for their dignity and liberation. And this long struggle is often overlooked. It is also forgotten that before being kidnapped and put into bondage, enslaved Africans were free men and free women, possessing their own culture, knowledge, and history. Far from being a victimized subject, resigned with their condition, as it is all sometimes depicted by the colonial literature, they resisted the dehumanizing condition in which they were forced to live. From the moment their village were attacked, throughout their forced walk to the port, throughout their martyrdom in the concentration camps, throughout the voyage of non-return, behind the caravans or in the slave ships, and throughout the forced labor in household, in plantation, in mines, enslaved Africans revolt and used every mean of their disposal, including collective suicide, to escape the condition of slavery. But the most profound resistance, the most radical of all, was their cultural resistance. The enslaved African used what is considered at the essence of humanness, the culture, to combat their subjugation. Because of the blind and ignorant belief in their own racial superiority, the slave owners were incapable of understanding and anticipating the potential of slaves to use their culture as a source, as a tool for resistance. So it was in the spiritual and artistic field, which are the most fertile seedbed of life forces, that this resistance found its most lasting expression. The force of their culture not only helped them to survive the dehumanization process of slavery, but also to influence and, in a certain way, to rehumanize the slave societies. In some parts of the world, this resistance transformed itself into a huge social movement and even into a revolution. This was the case with the movement commonly known as the Zanj Rebellion, which occurred in Iraq, today Iraq, between 6th and 9th century. From 869 to 883, thousands of African slaves from the Horn of Africa, working in the salt marshes in southern Iraq, joined forces with other groups to revolt against their exploitation and claim social change. The Zanj Rebellion even established they won the war, and they established their capital called Muqtara, and they seriously threatened and challenged during 14 years the reign of the Abbasid Caliphate. The economical, political, and social consequences of this revolt profoundly affected the whole Islamic world. And it is at that time that in the Islamic world, racism and racial prejudices began to be written in Arabic books against blacks. Another resistance of enslaved Africans that is worthy to mention is the Haitian rebellion in the Caribbean region. On the night of the 22nd and 23rd August 1791, an insurrection of slaves broke out in the island of Saint-Domingue, and under the leadership of Toussaint Louverture and others involved to be a revolution. This revolt involved to be a revolution, which led to the independence of Haiti in 1804. It was the first victory of enslaved people which overthrew their oppressor in human history. You know that the Spartacus revolt failed, the Zenge revolt failed, but the Haitian make a success of their revolt, and they have their own country. The Haitian Revolution is considered as the first revolution to put in real practice the universality of human rights that French and American Revolution failed to do by perpetuating the slave trade and slavery system. The Haitian Revolution brought by slaves had a considerable impact in the emancipation movement that led to the independence of people of Latin America and in the Caribbean. And we know what Simon Bolivar have the help and the support Simon Bolivar get from Haiti government for the liberation of Latin America. Ladies and gentlemen, it is to break this silence that the slave rule project was created by UNESCO in 1994. Because we consider that ignoring such a major tragic historical event constitutes in itself a denial of human dignity and an obstacle of peace, mutual understanding, reconciliation, and international cooperation. The project is the result of a heated debate that rose when European countries decided in 1992 to celebrate what they called the 500th anniversary of the encounter of the two worlds. I mean, the so-called discovery of the New World, 1492. People and Afro-descent population in Latin America and the Caribbean strongly opposed to such designation, which for them remained a painful event from their perspective. They stressed that the so-called discovery of America resulted with two of the greatest genocides in human history, the extermination of the indigenous people of the Americas and Caribbean, and the enslavement of African people. That is the discovery of America. It is to respond to the controversy raised by this celebration and to contribute to mutual understanding and to dialogue that UNESCO created two programs in the early 90s, the Program for Indigenous People and the Slave Road Project. So from its inception, the ethical, political, and cultural stakes behind the slave rule project was clearly stated. Before being an object of research, the slave trade and slavery is first be posed as an ethical and moral question. Because what is at stake here is the barbarity that society are capable of unleashing, especially those societies claiming the privilege of civilization. What is in question is the contradiction between the moral aspiration of peoples in general and their subjugation to inhuman economic system of their society. If today the principle of the universality and indivisibility of human rights seem to be largely accepted, it's important to understand the sin which is at the origin of the human rights movement. The sin is the double standard of human rights. The sin is the fact that on one hand we speak about the human rights issue that everybody is born free and the perpetuation of the slavery or the slave trade at the exact moment where this new humanistic value were promoted. It's important to bear in mind that this history, in order to challenge the current dangerous discourses on the clash of civilization and religious, on the war against terror, which risk to lead us to a new ethnocentric vision of human rights and to a new division on humankind. That is the threat that we are witnessing today. There is more and more discourses that might create this division of humankind and then open the door for a new tragic event in our societies. The comprehension of this silent chapter of the world history make also possible to better grasp the genealogy binding the slave trade to other historical crimes, such as the extermination of the natives, the Shoah, the apartheid, and even more recent genocide. Because it was the same logic that is behind these genocides. Of course, the situation of Africa today cannot be understood without reference to this systematic human, intellectual, and cultural hemorrhaging to which the continent was subjected over centuries of trans-Saharan, trans-Indian Ocean, and trans-Atlantic slave trade. We cannot understand the exclusion and poverty experienced by black population in the Americas, Caribbean, in Europe, in the Indian Ocean, and elsewhere, without explaining the system of exploitation and inequality inherited from the slavery, which has persisted long after the abolition and decolonization. This tragedy concerns the whole humanity. It calls out to all of us, whatever our origin, because of the universal silence that has surrounded, because of the troubling light it sheds to the discourses used to justify, and mainly because of the psychological scars that it left in our heads, in the heads of the descendants of victims, but in the heads also of the descendants of the slave owners. So, far from being an event in the past, this tragedy engaged us because it raised some of today's burning issue of our multi-ethnic and multicultural post-slavery society. And Mr. Meyer have mentioned also this necessity of rethinking our social cohesion. What are these issues? Is the issue of the equitable share of power and resources, the issue of national reconciliation, cultural pluralism, the construction of new identity and citizenship for a better living together, the fight against economic immorality and new form of servitude. That are the issues that studying this past can help us better address. So from the beginning, the Slave Route Project raised strong interest in various countries, despite the limited resources at our disposal. It favored the launching of awareness-raising campaigns, the increase of research, the production of various material, pedagogical material, the mobilization and empowerment of marginalized population. After 20 years, it made significant accomplishment. So why this project, which was tackling a very sensitive issue, was so popular and was welcomed in different countries? I think six reasons may explain this success. First, from the beginning, UNESCO has clearly posed the ethical and political stack of the project to help stakeholders to understand that the remembrance of the slave trade is not intended to resurface a painful and traumatic past with the aim of producing guiltiness. But instead, it is intended to build a common heritage that could facilitate a better understanding of today's world. Second, by placing the issue of the slave trade and slavery at the global level, and by imposing it as an international issue, the project contributes to de-racialize this tragedy and to present it as a tragedy of the whole humanity, not only the tragedy of the black people or the Afro-descent people. Third, The project began its activity with a scientific approach. This is necessary to take the distance from this very emotional issue. And we tried by this scientific approach to reconcile the exigency of the scientific research and the duty to remember. Four, the project privileged the entry point of culture by emphasizing on the cultural interaction and the shared heritage of the tragedy. It's always easy to explain this, that what we like, the jazz music, the rap music, the dance, all this heritage is coming from the slavery. And to better understand their meanings and their sense, it's perhaps better to go back to this history and to understand what happened. So we used this cultural entry for especially young people to attract them and to have the time to understand and to listen. Also, we have, from the beginning, developed a holistic vision of the question by tackling its different dimension: education, the education dimension, the common heritage dimension, the preservation of written archives and oral tradition, inventory of site of memory, the promotion of living cultural expression, etc. So we really had from the beginning a kind of holistic vision of the question, not only focusing on the painful aspect. This project was successful also because he addressed critical issue that contribute to our current debate: the identity crisis, the issue of the living together, and the new form of citizenship. The project also extended its activity in regions and countries that where this issue remain still a taboo, like the Middle East, in Indian Ocean, in my own region, in the Red Sea country, and in the Andean America. Still in this region, this issue is not considered as a priority and still remain a taboo and raise a lot of opposition. One of the main achievements of the Slave Route Project was to have substantially contributed to the recognition of the slave trade and slavery as a crime against humanity at the Durban World Conference Against Racism in 2001. As you all know, this conference was a crucial historical moment for all those who were fighting against the silence over the slave trade and against the falsification of history. The recognition of the slavery as a crime against humanity opened new perspectives for the struggle of people of African descent for their rights. Another important contribution of the project was the erection in 2014, last year, of a memorial at the United Nations compound in New York, a memorial dedicated to the victim of the slave trade and slavery. The design that won the international competition that we organized is called the Ark of Return. I think you have a beautiful photo of this. And so this monument is now erected in the middle of the UN in New York, and this is also a strong symbol of a global remembrance, which marks the recognition of this tragedy as a tragedy of the whole humanity. Finally, the Slave Route Project actively participated in discussion and debate, which ended up with the proclamation of the United Nations International Decade for People of African Descent, 2015-2024. The ownership and the success of this decade will depend not only on the actions of government and the public and their public authorities, but also of the mobilization of the civil society organization, scholars, artists, journalists, educators, and all citizens of goodwill who wish to engage in the fight against the legacy of the slave trade, slavery, and colonization. This decade offers us, to all of us, and in particular to government and local authorities, an opportunity to engage concrete activities in different areas to accomplish the duty to remember. It is important to recall that the commemoration of this tragedy is viewed more and more as a human right issue. The right to memory is becoming a claim that decision makers have to deal with in order to gain the support of those citizens of their country for whom this issue is matter. In a country like Netherlands, which play a crucial role in this tragedy, the following activities may be envisaged. Development and reinforcement of research at the university and academic institution, translation of available research into pedagogical material, production and broadcast of special TV and radio programs, inventory, preservation and promotion of important sites of memory, and initiation of discussion lecture on the consequences of this history. So I think that is the action that is expected to be undertaken by the United Nations member states during the decade. And the Slave Route Project is committed to experience, to share its experience and expertise in order to participate in this collective effort to pacify and reconcile our societies. So I think we have 10 years to do something that make a difference afterwards. I thank you for your attention.
Dames en heren, uw aandacht, Tjame Rossi.
Ik ga 2 liedjes voor jullie zingen. Ik begin met At the Back of Beyond. It's in English, so you can understand. En het andere liedje heet een Sisim Zambe. Maar die leg ik straks uit. At the back of beyond, there I'll be safe and sound. I'll be killing time with whatever is mine, kindred colors. I'll search, I'll find. When you come around, when you've decided that you wanna come near, to make the journey, to come and touch my ground. When you come around, when you come around, I hope you'll stay. I hope you'll stay. Shadows of the past, they surround me now. Mask used to conceal this hidden doubt. Yeah. All we need is some time away from the rest. Are you now? I need to get some things of my chase. Yeah. When you come around, when you've decided that you wanna come near, to make the journey, to come and touch my ground. When you come around, when you come around, I hope you'll stay. I hope you'll stay. Hey! Dank u wel. Ik ben zelf in Kameroen geboren. En sinds mijn 9e woon ik in Nederland. Ik ben nu getrouwd met een Surinaamse man. Dus voor mij is de geschiedenis van mijn voorouders natuurlijk ook heel belangrijk. Ik kom zelf vrij vers uit Afrika. En I'm very proud to be black, natuurlijk. Maar ik ben ook heel trots om een jonge dame van deze tijd te zijn. Het is belangrijk dat we elkaar vergeven en samen doorgaan. En ik ben zwanger, zoals jullie kunnen zien, denk ik. Niet te veel gegeten. We kijken naar de toekomst en zulke dagen zijn mooi. Terugkijken naar wat er is geweest en wat we vooral niet moeten vergeten en herhalen. En dus het is een heel eer voor mij om hier te staan als jonge zwarte artieste in Nederland. Het volgende liedje heet een Sisim Zambe. Een Sisim betekent ziel, Zambe betekent God. En de taal waarin ik zing is Bulu. Een van de Bantu-talen als je in stammen gaat praten. En in dit liedje heb ik een gesprek met God over ook dit soort zaken. Van alles en nog wat we elkaar aandoen en hoe dat toch kan en wat er allemaal gebeurt in de wereld. En soms valt het stil en soms krijg ik antwoorden. Dit is een Sisim Zambe. Dank je wel.
gaan we nu even in de panelvorm. Vraag ik weer aan Alex en dokter Moussa. U kunt nu de vragen die u geruime tijd hebt opgehouden stellen. En we zullen zo goed mogelijk proberen dat in het Nederlands en het Engels te doen. Wie mag ik het woord geven?
Daar zie ik een hand achteraan.
Jij bent jonger, dus je mag lopen.
Meneer Lemmers, ik hou hem vast. U kent de spelregels.
Dankjewel, Ron Lemmers. Ik ga even het Nederlands doen en dan kom ik zo meteen bij de heer Moussa. Ik wil Rosie als zangeres, als artiest, heel hartelijk danken voor de mooie woorden die ze als jonge vrouw van de stad heeft gekozen om eigenlijk de lezing van Moussa, van Alex en van onze lokale burgemeester in één mooie korte samenvatting weer te geven. En daar zou ik nog een applaus voor willen vragen. Het is jammer dat de lokale burgemeester jou niet gehoord heeft. Want volgens mij vertolkte jij in de introductie van jouw tweede lied, vertolkte je precies het gevoel waar deze stad behoefte aan heeft. Namelijk dat jonge mensen gebruik maken van de kennis uit het verleden en samen de toekomst gaan bouwen van deze stad. Ik denk dat die boodschap nog een keer benadrukt moet worden, ook voor onze lokale burgemeester. Jammer dat hij jou niet heeft meegemaakt en jammer dat hij ook de laatste woorden van onze gast uit Parijs niet heeft meegemaakt.
Misschien mag ik even op Ronnie aanvullen. De heer Snijder had een gigantisch druk programma. Hij zou gelijk na zijn toespraak weggaan, maar het was zo interessant dat hij bleef. Dus het is niet uit onwil, maar gewoon drukke agenda.
Oké, dank voor de toelichting. Waar het mij om gaat is dat je met leiderschap eigenlijk een historisch moment vandaag neerzet in de woorden die de stad heeft gesproken via de mond van de lokale burgemeester. Namelijk te erkennen dat we een gezamenlijk verleden hebben en ook aan te geven dat we een gezamenlijke toekomst kunnen gaan bouwen aan de stad. Dat waren krachtige woorden van de lokale burgemeester die ik voor het eerst heb gehoord uit de mond van een bestuurder van deze stad. En dat heeft betekenis wat mij betreft. Dan kom ik nu op de heer Moussa en Adriaan. Alex, als ik mag interpreteren wat jullie bindt, dan is het eigenlijk doorbreek de stilte. Break the silence. Ik denk dat dat de kracht is van de boodschap die de drie sprekers op het podium vandaag hebben gebracht. Het doorbreken van stilte heeft volgens mij alles te maken met het erkennen dat het op deze manier doorgaan geen zin heeft. Dat je ontkent dat er mensen in de stad wonen of dat er burgers van dit land of van waar ook in de wereld zijn die een verleden met zich meesjouwen, overbrengen op generaties en dat eigenlijk de samenlevingen waarin ze wonen stelselmatig miskennen, ontkennen dat ze een culturele, economische, politieke betekenis hebben voor de stad. En dat is eigenlijk wat mijn vraag ook aan jullie is. Hoe zou de universitaire wereld, hoe zou UNESCO in de positie die UNESCO heeft kunnen bijdragen om de jeugd die in deze steden opgroeit ook daadwerkelijk perspectief te geven op vrijheid en op het beleven van vrijheid, zodat ze eigenlijk ook hun talenten kunnen ontwikkelen zoals Rosie deed. Dank je wel.
Yes, thank you for your question addressed to UNESCO and to me. And Alex, I let Alex respond. How you say that the silence is not yet broken? Yes, it's true. Perhaps a little bit more in the Atlantic world. Definitely not yet in the Middle East and Red Sea and Asia. Breaking the silence is really a concept that we thought makes sense because the silence itself is like a jail for everybody. It's a jail for the descendant or victim, but I think it's a kind of prison for society. And society need to liberate themselves from that jail, which is the silence. Well, how, you know, there is no a miracle. we try to do our best. First of all, by research. I think this is really essential. We could not tackle what happened in the history without using the methodology of the historical science. I think this is important. There is a difference between memory and history. The memory is what we inherited from our parents. Memory is important, but it's not sufficient. And history without memory also might be a very cold scientific discourse that sometimes go beyond the ethical. So I think it is this relation between historical research and also the memory research that will help to break the silence. So when first we did this research, then the challenge is to translate these researchers into pedagogical materials. The schools, the curriculum. I think that is really the main problem in the different countries. The academic are people who are very anyway independent. They do their work even sometimes against the state. But it's the education is the under the control of states, sometimes of the local authorities. And without their agreement, we could not go further. And that is the challenge. We make a lot of research, but these research findings are not yet sufficiently translated into the educational material because there is a political issue there coming in. And I heard that here in Netherlands, there is now this issue is integrated into schools, but not yet given a led to the on a voluntary basis. For the teachers. But the formal education, for me, is not sufficient. There is what we call the informal and non-formal education. I mean the media, television, the screens, the cinema. That is what is also where we can also break this silence. And so far, I think the television, the small screen was absent in this. And of course, until 3 years ago, the cinema was absent. But fortunately today, we have more and more film. And 12 Year a Slave is an example of an educational, non-formal material that can really make that a great difference. And I understood that the director is living in Netherlands, in Amsterdam, so he's just next door. So education, research, pedagogical material, radio and television programs, films programs, I think all this is a bunch of activities that need to be implemented in difference to break the silence. This is the different front from which there is another front is the site of memory. Inventorying site of memory and building this site of memory like not only monuments, but also a place where there was something happened. I mean, it could be the place where the enslaved people were kept, but it could be also a river, it could be a trees, it could be a caves where the resistance also went. So all this, we call that the site of memory. So building site of memory is another way of breaking the silence. And using also, and I think people like the artists are for us a great ambassadors of those who can help also. So we journalists and artists are also those people who can really make the difference by reminding these issues and talking about it. So you see the breaking the silence is a joint effort that should be put together, and it took much more. Society, especially the society that came through tragic history, are amnesic society. They like to be amnesic. So reminding all the time through different way, that is the only way to break the silence. And I hope more and more countries are doing that work, and I hope that this country is also engaged in that kind of activity. In any way, we have a decade for that, and I think that will be a perfect opportunity to do that kind of breaking the silence activity.
Thank you. Should I do this in English or Dutch? In Dutch? All right. Ik ben het totaal eens met wat Ali Moussa zegt. Maar ik zou er nog wel iets aan willen toevoegen. Namelijk dat erkenning van het verleden, van het slavernijverleden, niet genoeg is. En dat blijkt al uit de terminologie die we gebruiken van... die we tegenwoordig redelijk normaal vinden, dat is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Het is geen bladzijde. Het is gewoon deel van je geschiedenis. Een bladzijde sla je om en dan is het weer fijn. Dan is het weer mooi met een mooi blaadje. Mooi plaatje. Maar deze bladzijde kun je niet omslaan, die is er. Het is gewoon deel van het hele verhaal. Dus dat is één ding wat ik zou willen benadrukken. En ik merk dat ook... Laat ik het zo zeggen. We merken dat ook in het Zwarte Piet-debat. Ik kom heel veel mensen tegen die zeggen... U hebt gelijk, dat slavernijverleden was verschrikkelijk. En daar moeten we bij stilstaan. Hebben we een monument en misschien zelfs 3 monumenten. Maar dat heeft niks te maken met Zwarte Piet. En zolang dat soort denken er is... zijn we nog niet aan het begin van het erkennen van dat verleden. En kunnen we niet anders dan denken in... nou ja, 1 zwarte bladzijde, maar de rest was geweldig. Dus ik denk dat het nog een stap verder moet gaan dan alleen maar erkennen dat dat verleden er is. Er is een monument. Ja, dat is het begin. Er was een Ninzee. Ja, daar is de stekker alweer uitgetrokken. Hoe diep zit dan de erkenning? Dus ik denk dat we daar nog een hele grote stap moeten maken. En wat collega Moussa ook zeer terecht zei, van ja, het staat nu wel in het curriculum. Het is deel van de onderwijsdoelen. Maar een docent kan besluiten om dat 10 minuten aandacht aan te geven. Dan heeft hij het aandacht gegeven. En dat zien we ook uit onderzoek. Er is een onderzoek geweest waaruit onder 16 middelbare scholen... op de, laten we dan maar zeggen, slechtste school in dit geval... werd er 10 minuten tot een kwartier aandacht aan slavernij gegeven. Dat was het. En op de beste school 12 uur aandacht aan het slavernijverleden. Het één was een witte school, het ander was een zwarte school. Terwijl het op die witte school 10 keer zo hard nodig is. Dus wat dat betreft denk ik dat we nog maar heel erg aan het begin staan van wat we zullen moeten doen.
Ja. Nog meer vragen? Helemaal achteraan.
Wim?
Oh. Kurt. Yes, I would like just to add something. You know... Breaking the silence could not also be happen without the mobilization of the civil society's organization and the political organization. After all, I think the claim for the memory in a democratic society is a right. Is a right to memory. It's not a favor that the citizen have to ask to the politician. Is a right. So if a society is serious with it is democracy, it is social cohesion, then normally they should address this issue because some of the citizens are interested in this and it is a history, as the mayor, deputy mayor said, it's a common history, so everybody should know that. So in a democratic society, this history should not be normally be mandatory, but it's still not the case. But that is also, you know, how it is. It's a relation, is a power relation. The more you claim and you are organized, the better you are heard. The less you are organized, and nobody don't care about your claim. So that's why it's a political issue, in fact.
Thank you.
Yes, my name is Kurt Sauer. I'm a volunteer for Gedeeld the Foundation, Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst. Working in the education field, on a daytime job, and also a DJ. I was triggered by the reference Ali Moussa made about music, and that's very interesting for me as a DJ, but also for the public, because in the past you have to listen to the big radio stations, etc. You couldn't find records you liked from the States or from Africa, etc. Nowadays, it is easy to access, but also easy to be a broadcast person yourself. If you share the music on the social media, you explain the interest in the text, the background of the blues, of the old slave songs transformated in nowadays music, I think a lot of the public can share and do these things and make references to the issue of slave trade and history. So not a question, but more an appeal to the public to do what you can as a person. There are much more possibilities than in the past. You are not dependent from the big media in the past anymore. So big compliments and no question, I'm afraid.
Thank you.
Yes, I think you are right that the best educator, in fact, when you see in the history of this, the best educator is Bob Marley. In fact, he is the one who constantly, through his music, have tried to really remind the societies about this history. So music and musicians and artists in general are really the best way of transmitting this heritage. And that's we are very aware of that at UNESCO, and we are working. We create a coalition of artists to help better known these tragic pages of our history.
Volgende vraag voor mevrouw Soetens.
Ik heb een probleem met mijn stem op het ogenblik, dus ik zal het in het Nederlands doen. Hoe staat u tegenover het afnemen van de rijkdommen, hè, van de nazaten van de slavenhouders?
Alex, kun jij die vraag even overbrengen?
Well, madam, I think you are talking about this issue of reparation. This issue of reparation. But this issue of reparation should not be posed only as a financial compensation. I think it's much more global than that. What is important is we should have a reparatory justice. We need to have that reparatory justice. Without that, without justice, we cannot have reconciliation within society. So now, I think everybody should discuss to see what will be the different form that this kind of reparation could take place. For instance, we have different kind of we have the historical reparation. The historical reparation is to develop, to invest in research so that there is more and more research done at the university level in different ways. This is something that we can call reparation. We have the ethical reparation. The ethical reparation is what I said earlier, is to pose this issue continually as an ethical problem and to think about the lessons and to think about the consequences, the legacies. This is the ethical reparation. We have also the educational reparation, making compulsory the teaching of these important pages of the history is a way also to bring some reparation. Then there is the financial or material reparation, and this, but not in a sense of giving money to a descendant. The issue is to create the kind of trust fund on which the money be put so that in the health, in education, so we can redress the legacy of the slave trade. So it's not a question of taking money from some pocket to put it in another pocket. I think according to me, I know that there is a big debate. I'm here. I don't want to open. By the way, it's a very large debate that's going on. But the issue is not money from some pocket to another pocket. It's really finding a way to reconcile the society. And the ultimate objective of this should not be the transfer of money, but should be reconciliation. That's my personal view. It's not even the UNESCO view, because there is a different, divergent opinion on that. But this is my personal view. Thank you.
Een vraag van mevrouw Marais.
De vraag is aan meneer Stipriaan. U heeft het over geschiedenislessen op school, dat dus nu aangepakt moet worden. Wat ik mij afvraag is, vanuit welk perspectief zal dat moeten? Die van u of van uw collega Piet Emmer?
Het is een inkoppertje. de vraag herhalen. Doet hij het? Ja. De vraag is, er moet meer aandacht komen nog in het onderwijs voor de slavernijgeschiedenis, het slavernijverleden van Nederland. Maar welk perspectief moet je daar in het onderwijs voor gebruiken? En mevrouw vraagt of dat mijn perspectief moet zijn of dat van Piet Emmer. Ik zeg natuurlijk mijn perspectief, dat begrijpt u. Maar even daarop doorgaand, op zijn minst een perspectief dat verschillende kanten laat zien. Dat het niet één verhaal is. Wat ik met studenten bijvoorbeeld altijd doe is, oké, jongens, je hebt de klassieker van het jaar, Feyenoord-Ajax. Vertel maar. Je hebt Ajax-fans en je hebt Feyenoord-fans. Ze hebben dezelfde wedstrijd gezien. De uitslag is hetzelfde. En je krijgt twee totaal verschillende verhalen. Dat is perspectief op geschiedenis. En op zo'n manier kun je ook gaan vertellen over andere geschiedenissen. Van ja, je kunt naar het perspectief van de slavenhouder kijken. Je kunt naar het perspectief van de slaafgemaakte Afrikaan kijken. Je kunt kijken naar het perspectief van een aandeelhouder in Europa die niet eens wist wat er aan de hand was. Misschien. Et cetera, et cetera. Je kunt kijken naar het perspectief van mensen nu. En wat zijn de erfenissen nu? Dat zijn allemaal verhalen die samen één groot verhaal vormen. Waarvan ik denk, ja, dat heeft ook met de persoon van de docent te maken. Die kiest toch hoe die dat verhaal vertelt. En iedere docent zal dat toch een beetje verschillend doen. Dat vind ik op zich niet zo erg. Als er maar iets serieus verteld wordt en waar die docent ook serieus over heeft nagedacht. En dan zijn er steeds meer hulpmiddelen om docenten ook over de brug te trekken om er aandacht aan te besteden. Dus komend jaar komt er bijvoorbeeld een hele sumiere, maar toch, hij komt er, een digitale toolbox voor docenten. Die wordt aangeboden om een voorbeeld te geven, nee, om middelen te geven hoe je het slavernijverleden kunt behandelen. Aan de hand ook van het thema van hedendaags burgerschap. Dus dan laat je meteen zien waarom het nu ook nog belangrijk is. Is dat een antwoord? Ja.
Oké, hier hebben we een vraag, meneer Conrad.
Ik ben Conrad Bons. I'm a great lover of African music. And what I think is important maybe for breaking the silence is that the coincidence of slavery with racism. Slavery is a very old institution, and in modern times it became a privilege for the black race. And that was what you told was about the Enlightenment, that at the same time we got declarations of man, of the freedoms of man, and at the same time the blacks state remained slaves. What is known about its history that can be more illuminating about what's happening in what could be helpful for breaking the silence? It is my question to Mr. Moussa.
If I understood your question, you are saying that the coincidence between the rise of human rights philosophy and at the same time the when we were at the height of the slavery, this is the same period, yes. How it happened, and definitely this is one of the paradox of the evolution of political thought, you know. At the same time, we have this generous humanistic value of human rights, equality, justice, and most of the philosophers of that period were silent, and they did not denounce the slave trade and slavery. Some of them were even involved. They were involved in that. So how you can, on one hand, this is really it's important. It's a philosophical issue. How we can have this ambivalence and understanding how this ambivalence could be possible will help us understand today where we have this also double standard discourses, where everybody is talking about human rights and all that, and where we have a very massive violation of human rights by those who are... So this ambivalence is something that is troubling, that is human, but that need to address, to be challenged, and to be transcended. And having the discourses is not sufficient. The practice is important. You see, as I said, the Haitian revolution that made by the enslaved people, they really try because they understand that more than everyone, more than Montesquieu, more than Voltaire, more than Condorcet, the value of freedom and the dignity. And when they get the victory over the French Napoleon army, because they defeated Napoleon army, who want to reestablish the slavery in Haiti, they abolish the slavery, and they said, this land, Haiti, will no slave will be there. And they welcome all people suffering from the neighboring island and even Latin America migrated to Haiti. Even Polish people migrated who are suffering from religious discrimination. And Jewish people came to Haiti because Haitians said this land is the land of freedom. And they really practiced the undisability and universality of human rights. Why in the other side of the Atlantic, the American Revolution, you know the debate in the American and, they had the civil war on this issue. And in France, where after the revolution, it was restated by Napoleon, and it was only abolished in 1848. And I think this should be really discussed at the university, in the philosophy, in the law schools, really. How it happened we can have this ambivalence discourses on human rights. And this is one of the ethical lessons that we can draw from this history. It's why it's the lesson we will draw is not only to reestablish, to break the silence, it's for all of us to understand in which society we are living in.
And just to add two words, the practical consequence of that is, of course, that you have to realize this, you have to investigate this, and then you have to translate that to teachers and in school books, etc. So, for example, and that's a hard job. I mean, I wrote an article last year on the backside of the Enlightenment, which is exactly about this paradox. But now the serious thing is to get that article in a scholarly journal into the minds of teachers who don't read these journals. So there is a lot to do. Thank you. That's the first thing.
Ik heb hier nog een vraag in deze hoek, mevrouw.
Jennifer Vetter. Ik heb vorig jaar, als ik het goed heb, en die kan dan misschien op scholen getoond worden, een hele mooie film gezien en een documentaire over het ontstaan van slavernij. En mijn tweede vraag is, men wil ook graag zijn eigen naam weer terug. Er zou dan eigenlijk een fonds voor moeten komen. Dat schijnt heel duur te zijn. Want mensen hebben een andere naam gekregen toen ze slaaf werden.
Yes, madam. This issue of retaking ownership of your name is a crucial issue. You know, one of the dehumanization tactic was to take the name of the people, the enslaved people, and to give them the name of their masters. That is really if someone is taking from your identity. So recovering the name of your ancestors is one of the main issue. And some have already done this in the for instance United States during the 60s and 70s. A lot of African Americans changed their name, because they consider this is the name of their master, the slave owners, and they took other name. They make research, and today there is more and more research on, this the DNA research, more and more, and they are coming back, because today technically, it's possible to know exactly more or less in which region and which people communities in Africa you are belonging, and more and more are coming, mostly the celebrities, the African-American celebrities are coming back to Africa, in Cameroon, in Gambia, in Senegal, to first understand where they came from. And I think this issue of name is crucial, but it is so delicate and so sensitive issue. It depends of the individual, you know, what they want to. So because abandoning your actual current name is also another problem, because you have also built your identity on this name, even if you are not happy with it. So it's a really psychological issue that is... Now, your question is, do you think that we could create a fund to help this research? Yes, I think definitely we should find a way to help some of those people who want to make a collective return to the roots and recovering their name. And there is more and more research also in Africa now to remind the usual name that is of the people that were deported to the Americas and to the Caribbean.
No, I'm just introducing Dr. Musa, who is going to give a special announcement.
Yes. Since we talked about the importance of music, the importance of art to also contribute to break the silence, you know that the Slave Root Project, we have designated Marcus Miller as the spokesperson of the Slave Root Project, because when he was designated Artist for Peace, UNESCO Artist for Peace, he tell us this moving history that when he went in Gore Island in Senegal, he was really very, very moved and very touched by what he heard there, and he make a piece of music called Gore, and I think in his last album it is. And Marcus Miller has kindly accepted to come here in Rotterdam on the 9th July to see the monument. So this is the announcement I would like to make. Marcus Miller will come to pay tribute to the monument and to the effort of the municipality and the civil society, all of you working here and he is the spokesperson of the Slave Root Project. He is our ambassador, and he accepted that task.
Hallo, Annette, ik ben cliënte van Stichting Paarmeijer. En sinds een aantal jaren ben ik ook wijkvrijwilliger in Rotterdam-Alexander. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen met een bepaald handicap, klein handicap of groot handicap, iets terugdoen aan de maatschappij. In dit geval de stad Rotterdam dan. En het bevalt me uitstekend. Ik ben echt wijkvrijwilliger en ik doe iets terug voor de maatschappij en de mensen om me heen. En ik heb ook de film 12 Jezus Sleef thuis. En I have seen the extras. Very happy extras.
Thank you.
Ja. Yeah.
Thank you.
Dames en heren, wij gaan afronden. En die afronding ziet er als volgt uit. I'd like to thank Mr. Musa for his contribution. Ik dank ook Alex voor zijn bijdrage. En dames en heren, Wim, kom eens even naast mij staan, jongen. U hebt een prachtige middag voorgeschoteld gekregen. Maar er is ontzettend veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Een dagje Parijs om te gaan praten met dokter Musa. De hele voorbereiding. En zonder Wim, onze mattie, was dit niet gebeurd. Goed. Dit is vanmiddag. Morgenmiddag hebben we de herdenkingsbijeenkomst. Wij beginnen om 7:00 bij het monument. Een lijvig programma met onze burgemeester als gast. Verschillende ambassadeurs. Het Mariniers Quintet. Sokopsalm van Mario Hiwat en zijn groep gedichten. Dus u bent van harte welkom. Na afloop van de herdenking zal er in het STC-gebouw, dat is het gebouw van het Scheepvaart- en Transportmuseum of college, zal er een nazit zijn. Kunt u met elkaar napraten. Aanstaande woensdag, dan laten we de herdenking even achter ons en dan gaan wij vieren vanaf 1 uur, 13 uur dus, in het park aan de Kruiskade, het Oude Westenpark moet ik zeggen. Daar is dan de viering van Kitty Kotti. Er is nog een heuse optocht, dus u kunt zich in allerlei smaken en kleuren, kunt u zich amuseren. In Rotterdam-Noord is er om 3:30 op het Pijnakkerplein de jaarlijkse kleinere viering, maar o zo gezellig met alle mensen. Vergeet ik iets, Wim, om nog iets te vermelden?
Het programma ligt klaar.
Ja, het programma ligt op de tafel van die Kitty Kotti, van alles. Geweldig, dus u kunt nog wat informatie meenemen. Tot slot, wij danken voor deze middag de betrokkenheid van het stadhuis natuurlijk, burgemeester Abu Talab en zijn crew, de Hogeschool Rotterdam, Radar, Donna Doria en de organisatie was in handen van GVGT. Tot slot, dit nog, voor degenen die het leuk vinden, is er een mogelijkheid voor een groepsfoto met Alex en dokter Moussa. En daar moeten we mooi, mooi gaan zitten of staan. Maar dat regelt de fotograaf. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en tot de volgende keer.